Dames en heren, we beginnen vandaag bij het einde. Socrates gaat onmiddellijk vandaag in de eerste van deze serie colleges dood. Dan hebben we dat achter de rug en dan gaan we van daaruit verder nadenken. Maar het is ook belangrijk om bij de dood van Socrates te beginnen. Want het feit dat iedereen weet wie Socrates is, dat komt eigenlijk door zijn einde. We kennen Socrates, hij is een deel van ons collectieve geheugen. We herinneren ons Socrates als de filosoof die onder de Atheense democratie veroordeeld werd tot de dood en de gifbeker moest drinken. En dat is echt als een schandvlek van die Atheense democratie gezien, die we toch vaak als een voorvader van onze eigen staatsvorm beschouwen. Maar over dat proces tegen Socrates worden ook heel verschillende dingen gezegd. Sommige mensen beschouwen Socrates als een soort kampioen van de vrije reden, de vrije meningsuiting. Dat is een beetje anachronistisch, zo beschrijft hij in elk geval zichzelf niet, voor zover we weten. Sommige mensen zijn vol begrip voor de Atheense democratie, die in een onzekere periode dit ongeleide projectiel eigenlijk niet meer kon tolereren. En sommige mensen verdedigen dus ook de extreme maatregel van de doodstraf voor Socrates. Dat gaat heel ver. Dat is ook een standpunt dat ik niet zo graag voor mijn rekening zou willen nemen. Hoe dat ook zij, en ik kom daar natuurlijk op terug in de loop van deze colleges, de dood van Socrates heeft in zekere zin voorgoed een icoon van hem gemaakt. Onze kennis over zijn dood beïnvloedt in alle opzichten hoe we naar zijn leven kijken. En mijn collega Chinese letterkunde, Machiel van Krevel aan deze universiteit, heeft voor dat verschijnsel een term bedacht, namelijk de term thanatografie. U hoort daarin de Griekse woorden voor dood, thanatos, en schrijven. Maar hij bedoelt eigenlijk niet alleen maar dat je het verhaal van iemands dood vertelt. Nee, eigenlijk bedoelt hij daarmee precies wat ik hier ook bedoel. Een vorm van biografie bedrijven, zodanig dat je eigenlijk naar iemands leven kijkt vanuit de kennis van hoe die is overleden. En dat is precies wat we bij Socrates keer op keer zullen tegenkomen. We interpreteren alles wat hij in zijn leven gedaan heeft vanuit onze kennis over zijn dood. Socrates zelf heeft helemaal niets geschreven. Een paar gedichten, maar vlak voor zijn executie en er is niks van over. We kennen hem dus alleen en uitsluitend uit het werk van anderen. Je kijkt altijd door andermans ogen naar Socrates. Maar al die anderen die wisten, met één uitzondering, wat er met Socrates gebeurd was. Al die portretten zijn dus vanuit zo'n thanatografisch perspectief, vanuit de kennis van de dood van Socrates, tot stand gekomen. In deze vier colleges gaan we op zoek naar Socrates. Maar als u hoopt dat we daarbij de historische Socrates gaan vinden, dan kan ik u nu al teleurstellen. We gaan, voorspel ik, keer op keer aanlopen tegen een muur. En die muur heet Plato. Plato was 27 jaar oud toen zijn leermeester in 399 voor Christus werd geëxecuteerd. Die ter dood veroordeling moet een ongelofelijke impact hebben gehad op deze jonge intellectueel. Het grootste deel van Plato's prachtige oeuvre bestaat uit dialogen. We noemen ze Socratische dialogen. Dat was een nieuw genre. Misschien heeft Plato het zelfs wel uitgevonden. Dat zou best kunnen. Ook andere mensen schreven zulke dialogen. In die dialogen vinden we een literair portret van Socrates. Niet een foto, niet een opname met een camera en een bandrecorder. Een portret, een verbeelding. Als ik dus over Socrates praat in deze colleges, zal dat bijna altijd de Socrates van Plato zijn, tenzij ik het erbij zeg. In die dialogen horen we en zien we Socrates, hij is eigenlijk steeds de hoofdpersoon, in gesprek met tijdgenoten, met vooraanstaande intellectuelen van zijn tijd, maar ook gewoon met de jongelui voor wie hij een leermeester was. Niet een leermeester trouwens die hoorcolleges gaf. Ik sta hier iets totaal onsocratisch te doen. Het is een leermeester die in gesprek gaat met iedereen, die in een zoektocht via vragen en antwoorden zijn gespreksgenoten probeert over te halen tot een filosofische levenshouding. In het tweede college van deze serie gaan we wat preciezer kijken naar die Socratische gesprekken. Een aantal van de dialogen die Plato geschreven heeft zijn gesitueerd vlak rond of op de dagen van het proces en het overlijden van Socrates. Nogmaals, terwijl zowel Plato als zijn publiek...